Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. Hier zijn Monetta de Bakkerruige en Robert van Es.
Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. We gaan vandaag het thema antibioticum in de tandheelkundige praktijk bespreken. En dat zal ik samen doen met Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenziekenhuis en het UMC in Utrecht. En ik ben zelf Monetta de Bakkerruige, tandarts algemeen practicus in de groepspraktijk in Delft. Robert, mag ik jou het woord geven over antibioticumgebruik in de tandheelkundige praktijk?
Ja, dankjewel Monetta voor deze invitatie om daar wat over te spreken. Het is natuurlijk in de tandheelkundige praktijk na het gebruik van de pijnstilling en de pijnstillers die vorig worden geschreven, het meest voorgeschreven geneesmiddel in de tandheelkundige praktijk. En ik denk dat dat de moeite waard maakt om daar iets over te gaan zeggen en over iets erover te spreken. En, we hebben twee toepassingsgebieden voor de antibiotica. Dat zijn de profilactische antibiotische therapie en de therapeutische antibiotica. En de profilaxe, daar kan je denken aan profilaxe van behandelingen die je zelf doet, dus bij chirurgische ingrepen, dus de wondinfectieprofilaxe. En voor de profilaxe kan je denken aan de aandoeningen van het hart of van knieën en heupen, kunstgewrichten en kunstbloedvaten, om te voorkomen dat die geïnfecteerd raken als je een tandkundige behandeling doet. En over de profilaxe wou ik eigenlijk beginnen te spreken. En wat je in de tandkundige praktijk denk ik meest te maken mee hebt gehad als profilaxe, dus de zogenaamde endocarditis profilaxe. Die aandoeningen van het hart, waarbij het endocard, dus de binnenste bekleding van het hart en de hartkleppen, zodanig veranderd zijn of anatomische afwijkingen hebben, waardoor daar makkelijker infecties op terechtkomen. En waarbij je dus dan preventief, als je een bacteriemie kan ontwikkelen door een operatie of een extractie in de mond, wil voorkomen dat er bacteriën op gaan groeien. En dat je dus daardoor een antibioticum wil geven vooraf. En die endocarditis profilaxe, die is al jarenlang wordt die toegepast. En daar zijn we eigenlijk in de afgelopen jaren zijn we die langzaam gaan afbouwen. Je ziet daar iedere zoveel jaar weer een nieuwe richtlijn ontstaan. En niet alleen is de indicatie veranderd. Vroeger gaven we heel vaak voor van alles, zeg maar 20, 25 jaar terug. Voor ieder hartgeruisje bijna werd antibiotica voorgeschreven. En we weten tegenwoordig ook dat antibiotica schadelijk zijn. En ik denk dat dat wel iets is wat we moeten ons realiseren. Ook in de tandheelkunde, dat antibiotica, als ze geen kwaad doen, wel schade. Want we weten dat enerzijds kunnen antibiotica bijwerkingen veroorzaken. De penicilline kan allergie veroorzaken. Maar anderzijds weten we dat veel en grootschalig gebruik van antibiotica kan ervoor zorgen dat bacteriën resistent worden. En bacteriën om ons heen in het milieu resistent worden. We weten bijvoorbeeld dat van de staphylococcen die we hebben, dat daar vroeger nog maar 20% was resistent voor penicillines. En dan spreek ik over vroeger, zo'n 50 jaar geleden. En tegenwoordig is daar zelfs 80% resistent voor penicillines. Dus door maar veel penicillines te blijven voorschrijven, veranderen we de bacteriën om ons heen. Dus ik denk dat dat belangrijk is voor de tandarts om te snappen. En in de profilaxe zijn we dus ook steeds minder antibiotica gaan gebruiken. En ook die endocarditis profilaxe is alleen bij ernstige hartklepafwijkingen of kunstkleppen om dan nog antibiotica voor te schrijven.
Is de patiënt daarvan op de hoogte? Wordt hij door de cardioloog op de hoogte gesteld dat als er bloedige ingrepen zijn van de tandarts, dat hij daar iets specifieks over moet zeggen?
Je hoopt het van wel. Je hebt misschien een paar oude cardiologen die een beetje achterlopen. Dat hebben we wel eens vaker. Dat dokters die langer in het vak zitten niet meer heel erg up-to-date zijn of nog denken aan een richtlijn van 10 jaar geleden. Maar het is wel zo dat de Nederlandse Hartstichting ook een nieuwe endocarditis profilaxe richtlijn weer heeft uitgegeven. Die ook de NHG-standaard, als je dat zoekt op internet, kan je dat vinden onder de NHG-standaard. Ga niet zoeken op KNMT en endocarditis profilaxe, want dan kom je nog bij een richtlijn uit de 2012, zag ik onlangs. Dus het is wel van belang dat je de meest recente richtlijn hebt. En de NHG-standaard die sluit natuurlijk aan bij Europese regelgeving of richtlijnen. En dat is wat we nu steeds meer zien. Want tot voor een paar jaar geleden hadden de Amerikanen een andere richtlijn dan de Engelsen. En die hadden weer een andere richtlijn dan de Europeanen of sterker dan nog de Nederlanders. En nu hebben we een Europese richtlijn. En die is ook qua dosis veranderd. Ik werd net gebeld door een tandarts nog of recent gebeld door iemand die zei, hey, we moeten toch 3 gram amoxicilline geven als endocarditisprofilaxe. Nee, ook dat is net een jaartje of anderhalf geleden gewijzigd door de Europese richtlijn. We hoeven maar 2 gram te geven aan amoxicilline profilaxe bij de endocarditis.
Oké, we merken ook natuurlijk bij de kunstgewrichten dat dat ook een grote verandering heeft gegeven. Althans, als ik in de jaren terugkijk. Ook daar is hebben grote aanpassingen zich plaatsgevonden. Kan je daar ook wat over vertellen?
Ja, er is een jarenlange strijd heeft daar plaatsgevonden tussen enerzijds de orthopedische chirurgen. Die vonden dat voor iedere ingreep altijd antibiotica moest worden gegeven. Want hun baby, hun kunstgewricht, die moest natuurlijk altijd en ten alle tijde beschermd worden. En of dat rationeel en wijselijk was, dat wisten ze eigenlijk niet goed. Daarvoor zijn epidemiologen en reumatologen hebben daar een rol in gespeeld. En we zien nu dat de nieuwe Nederlandse richtlijn, die overigens uit is gegaan van de reumatologieafdeling, maar die de orthopedische chirurgen hebben gevolgd, dat daaruit blijkt dat het eigenlijk geen harde argumenten zijn om routinematig maar endocarditis of heup- of kniegewricht profilaxe te gaan geven bij tandheelkundige ingrepen. Dus op dit moment is er geen enkele indicatie om bij kunstknieën of kunstheupen antibiotica voor te schrijven rondom een tandheelkundige behandeling. Tenzij je een infectie hebt met pus en dat soort dingen en je dus een abscesincisie doet, maar dat is vaak een acute behandeling, dan is er misschien nog een argument omdat je dan een hele hoge bacteriemie veroorzaakt. En ja, ik denk misschien zijn we ook wel weer een beetje doorgeschoten nu, dat we dus helemaal niks meer hoeven te doen. Je hebt natuurlijk altijd in een periode direct na zo'n kunstknie of kunstheup aanbrengen, heb je een tijd dat het synovium, hè, de gewrichtskapsel en het gewrichtsbekledend weefsel, dat moet genezen. En in die fase zou je kunnen denken dat er toch infectierisico is. Dus ja, ik zou kunnen zeggen, misschien bij mensen die in de eerste 3 maanden na hun gewrichtsoperatie zijn, dat je het daar nog wel geeft. Of mensen die reuma hebben, reumatoïde artritis, dus een afweeronderdrukking, middelen gebruiken, dat die wel toch een infectierisico hebben. Maar goed, daar is nooit evidence voor gevonden.
En spreken we dan over bloedige ingrepen? We hebben altijd die grens die daar ligt bij subgingivale reiniging door de mondhygiënistes, hè?
Ja.
Dat is altijd een gebied waarin ze vragen van, wat moeten we?
Ja, nou goed, het gaat natuurlijk om het aantal bacteriën per kubieke milliliter bloed waar het om gaat. Dus de bacteriemie. We weten allemaal dat iemand die een beetje parodontitis heeft en zijn tanden flink borstelt, dat je een forse bacteriemie veroorzaakt. Dus ook die patiënten hebben al veel bacteriën in hun bloed. En een kiezextractie in een ontstoken tandvlees kunnen nog veel meer bacteriën in het bloed geperst worden. Dus ja, daar gaat het een beetje om. Hoe schat je in? Hoe ongezond is een mond, hoeveel infectierisico is er en wanneer ga je een invasieve ingreep, hoe groot is het wondoppervlak en hoeveel bacteriemie veroorzaak je? Ja, dat kan je een beetje afwegen. En als je het maar documenteert, dat je in dat geval denkt van nou, ik vond het toch wel een forse bacteriemie veroorzakende ingreep, dat je het dan geeft. Of dat je zegt van nou, ik vond het meevallen, ik geef het niet.
Oké, maar er staat in ieder geval geen termijn meer tot zoveel maanden na de ingreep bij de patiënt. Moet je nog antibioticum voorschrijven? Het is dus afhankelijk van de situatie in de mond, hoe de mond eruit ziet.
Ja, voor de gewrichtsingrepen is er in principe geen indicatie voor de profilaxe meer. Voor de endocarditis is het heel helder en scherp omschreven door de cardiologen, de Europese cardiologenvereniging.
En wat je dus zegt, dat het noteren, maar dat is in de tandheelkunde overal heel belangrijk, dat als je afwijkt van een richtlijn, mag je afwijken, maar dat je in ieder geval al je stappen noteert waarom je afwijkt. Als je dat goed opgeschreven hebt, is het denk ik.
Ja, als er gedoe van komt, dan word je afgerekend op wat je hebt opgeschreven. Dat is zeker zo. Dat is een algemene wijsheid voor alle dingen in de tandheelkunde en ook in de geneeskunde.
Ja, en dan zitten we natuurlijk met de implantaten, hè, die geplaatst werden.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, nou, daar is ook natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Hebt de neiging om te denken dat het implanteren is een vreemd lichaam in een botstuk schroeven. Daarbij is een infectierisico, mondholte is geïnfecteerd. En daarbij zou het kunnen voorkomen dat je al in een vroeg stadium een infectie rondom het implantaat introduceert en je dus vroegtijdig implantaatverlies krijgt en dat je daarom antibiotische therapie geeft. We hebben uiteindelijk op basis van studies van een paar jaar terug besloten met onze groep kaakchirurgen in het ziekenhuis om een eenmalige profilaxe van antibiotica te geven, conform die van de endocarditis. Dus dat wil zeggen 2 gram voorafgaande aan de ingreep, dus zo'n 1 à 2 uur voor de behandeling, eenmalig. En daarvan is aangetoond dat dat minder kort of implantaatverlies voorkomt. Alleen aan de andere kant, de vraag is hoe effectief is die behandeling nou? En er is een aardig onderzoekje onlangs gedaan. En daar blijkt dat er 33 patiënten moeten worden behandeld om een verlies van 1 implantaat te voorkomen. Dus je behandelt in principe dan 34 patiënten en dan voorkom je 1 implantaatverlies. Nou goed, dus de vraag is dat een afweging? Hoe is die belasting daarvoor? Dat is ook een ethische kwestie.
Jij zegt, dat hebben wij met het ziekenhuis bepaald.
Ja.
Dat
wil zeggen, althans met onze club kaakchirurgen.
Ja, en dat betekent dat niet voor alle implantologen hetzelfde geldt en dat iedereen daar zijn eigen interpretatie, CQ-ervaring in heeft.
Ja, dat is natuurlijk. Kijk, implantologie is natuurlijk primair tandheelkunde en geen kaakchirurgie. En ik denk dat je in de kaakchirurgie dan ook wel verwezen krijgt de misschien lastigere implantologische gevallen. Wij, zeker in het academisch ziekenhuis, hebben vaak de patiënten waar je implanteert in gebieden die bijvoorbeeld bestraald zijn geweest, of patiënten met immuunstoornissen, afweerstoornissen. Je hebt patiënten die misschien bisfosfonaat of denosumab gebruik hebben. Daar kunnen we straks nog even over spreken, en antibiotica. En dat zijn natuurlijk risicovollere patiëntengroepen. Dus je kan onze patiëntengroepen niet vergelijken. En ik denk dat dat een reden is waarom je kan beslissen om bijvoorbeeld niet antibiotisch preventief iets te behandelen bij implantaten in de algemene praktijk.
Ja, mooi. Jij noemt meteen de stap naar de bisfosfonaten. Misschien kunnen we dat dan ook even onder handen nemen.
Ja, dat is natuurlijk wel ellende, die bisfosfonaten. Ik hoop echt dat de tandartsen een belangrijke rol spelen in het blijven opmerkzaam maken van de dokters om hen heen in de regio waar ze zitten, de huisartsen, maar ook chirurgen of longartsen of andere dokters die dat voorschrijven, die bisfosfonaten. Want bisfosfonaten worden redelijk snel al toegepast. Natuurlijk bij mensen met osteoporose. Hè. Als je eenmaal gevallen bent en in de afgelopen ijsperiode zijn er tienduizenden gevallen met botbreuken. Nou, ik kan je vertellen dat daar al een heleboel zullen zijn die bisfosfonaten hebben voorgeschreven gekregen, omdat toevallig bleek dat ze gevoeligere botten hadden, osteoporose, en dus gevoeliger waren voor botafbraak en dus breukrisico. Dus daar zullen een aantal patiënten gestart zijn met osteoporose voorkomende middelen, onder andere bisfosfonaten. En de bedoeling is dat die eigenlijk allemaal tandheelkundig gescreend worden van tevoren. Dus zorg ervoor dat de huisartsen, de mensen om je heen, van op de hoogte zijn dat altijd eerst wordt tandheelkundig gescreend voordat ze starten met bisfosfonaten.
Andersom ook, worden de patiënten die je dan noemt, worden die daar ook uitgebreid bij geïnformeerd? Dat ze, zoals de mensen die net op het ijs gevallen zijn, en dat ze zeggen, hey, dat is handig om die een bisfosfonaat te geven.
Erbij
komt.
Dat zou moeten. De ellende is dat reumatologen dat vaak wel weten, omdat die daar veel en vaker dat voorschrijven. Maar dat er sommige longartsen zijn of traumachirurgen die dat niet weten en dat niet goed op hun netvlies hebben, want dat staat expliciet in de richtlijn. Ja. Dus de bedoeling is dat zo zou moeten zijn. En ook mensen die met prednison beginnen, bij de longartsen, die moeten op de hoogte worden gesteld dat dat een risico is. En dan als je eenmaal die patiënt hebt met die bisfosfonaat gebruik, dan heb je wel een risico op infecties, wondinfecties, als je kleine chirurgische ingrepen doet in de praktijk. En dat zijn natuurlijk alle botgerelateerde ingrepen. Die geven een verhoogd risico op genezingsstoornissen. En hoe langer en hoe meer bisfosfonaten, hoe beroerder de wondgenezingsstoornis is.
Ja, kan je dan ook meteen hier een aansluiting op vertellen welke soorten antibiotica het meest in de tand kunnen gebruikt worden?
Ja, je kan in de tandheelkunde gebruik je natuurlijk meestal de penicillines. Ik ben zelf een enorme voorstander voor small spectrum penicillines. Dus dat is de fenitisiline of de fenoximethylpenicilline, de azipen. Dat zijn small spectrum penicillines die specifiek voor streptokokken in de mond zijn. Dus als je het over wondprofilaxe hebt of over profilaxe van patiënten die een afweerstoornis hebben of die een verhoogd infectierisico hebben, daar zou ik sterk voorstander voor zijn om een smal spectrum antibioticum te geven. Dus niet de amoxicilline, dat is tamelijk breed spectrum. Gebruik dat voor therapeutische doeleinden. Dus smal spectrum voor hoog gedoseerde voor ingrepen die je als profilaxe, voor wondprofilaxe wil geven. En dan is het mensen die allergisch zijn voor penicilline, dat zijn zo'n 15% van de bevolking is allergisch voor penicilline, zou je clindamycine als alternatief kunnen geven.
Ja, en dat meestal weten de patiënten dat zelf of je komt er tijdens het gebruik wel achter.
Ja, nou, meestal is de penicilline allergie tussen aanhalingstekens niet een echte allergie, maar gaat het om die rash, zo'n rode huidreactie. En dat is niet echt een typische allergie. Maar het is net zoals bij aardbeien ook wel eens zo'n rode vlekken kunt krijgen. Het is een soort mestcelontlading. Mensen die dat ooit een keer gehad hebben, kunnen ook best later nog wel eens een keer penicilline krijgen. Ik zelf heb dat ook gehad op de kinderleeftijd een keer voor mijn keel. Een heftige infectie van de huisarts ooit gehad. Enorme rash gehad. En later een keer met een andere infectie gewoon weer amoxicilline of augmentin eigenlijk gebruikt bij een vervelend infect. En daar heb ik helemaal geen bijwerking van gehad. Dus
dan
zegt
komen
niks.
We nu het gebruik van antibioticum als de patiënt bij jou in de stoel zit.
Ja.
Dat is altijd ook een keuze die je moet maken. Patiënten zeggen heel vaak van, kunt u me niet even een kuurtje geven? Kan jij daar de indicatiegebieden voor aangeven?
Ja, nou in de tandheelkunde denk ik, we hebben het net bij de opening al erover gehad, moeten we, zoals alle dokters in Nederland, zuinig zijn met antibiotica en het alleen voorgeschreven als het zinvol is. Maar als je dus een wondinfectie hebt in de tandheelkunde, meestal een dentogene infectie, dan is er geen indicatie voor antibiotica als er pus gevormd is. Dus als je een submucosaal absces hebt, en je kan dat incideren en ontlasten, of je hebt een periapicaal absces en je kan dat endodontisch ontlasten, dan is er geen indicatie voor antibiotica. Antibiotica zijn een indicatie wanneer een patiënt ziek is, wanneer die koorts heeft, wanneer hij zich beroerd voelt, dus wanneer er systemische verschijnselen zijn, en wanneer die een afweerstoornis heeft en vooral ook wanneer die bijvoorbeeld alleen nog maar een infiltraat heeft. Dus je hebt een hartinfiltraat om een kaak of een wang, en je hebt nog geen pusvorming, en dan kan je reden hebben om antibiotica voor te schrijven.
Je merkt dat bij endodontische afwijking, als een patiënt komt met een pijnklacht aan en je denkt dat het een endo zou moeten worden, of hij is nog niet echt detecteerbaar. Je weet niet precies welk element, je zit in de spoeddienst. Er wordt heel vaak een receptje antibiotica meegegeven.
Ja. Nee, dat is ook zo. En het moet ook praktisch blijven in de praktijk. Maar je moet je altijd realiseren dat je misschien een overbodige behandeling geeft, of dat je misschien het beter anders had kunnen doen. Het is ook soms wat gemak om te zeggen, nou, dan ben ik van die patiënt af, want dan geef ik hem een kuur antibiotica en over een week zien we wel weer verder. Dat is natuurlijk een afweging, maar het moet, ja, in de praktijk gebeurt dat ook. Ook huisartsen doen dat wel. Maar blijf je realiseren dat je dat dan beperkt doet. En kies dan voor in eerste instantie bijvoorbeeld een smal spectrum antibioticum. Als je weet dat die patiënt verder niet heel veel andere bacteriële problemen heeft. Wij zien nog wel eens patiënten die natuurlijk altijd een keer al een kuur hebben gehad. Zeker als ze ook al amoxicilline hebben gehad. Dan heb je soms resistentie al. Want die bacteriën die kunnen als de behandeling niet plaatsvindt, dus de endodontische behandeling niet plaatsvindt, blijf je een bacteriële bron houden. Die bacteriën worden na een week 10 dagen resistent. En dan krijg je dat het antibioticum niet meer werkt en dat je dus een categorie hoger moet.
Ja, en dan heb je ook nog verschil in ontwikkeling in de onderkaak en in de bovenkaak. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, ja. Dat wordt geadviseerd om. Kijk, de onderkaak is het grote risico dat zeker bij molaren in de onderkaak, premolaren, molaren, dat het door kan breken naar sublinguaal en dan naar de loge, de submandibulaire loge of de retro- of parapharyngeale loge. De patiënt slikklachten kan krijgen en ernstig snel ziek kan worden.
Daar ben je als algemeen
praticus
best wel
bang voor. Ja, en dat is niet onterecht, want we af en toe vangen we die patiënten ook in het ziekenhuis en die kunnen soms weken in een ziekenhuis liggen, een tracheotomie moeten krijgen, drains in de hals, liggen soms een week of twee op een intensive care. Dus het zijn hele beroerde infecties als die ontstaan. Dus daar wil je op tijd bij zijn. Dus in de onderkaak heb je iets hardere argumenten dan in een bovenkaak. En ook ja, in een bovenkaak weten we ook allemaal, ja, het kan een infectie worden van de sinus. En die kan een sinus-NPM en dat kan naar de oogkast toe en daar kan je blind van worden. Alles kan, maar dat is allemaal wel zeldzaam. Ik weet, in de bovenkaak zul je het nog nooit hebben gezien dat de patiënt blind is geworden van een tandheelkundige infectie. Dat zijn zeldzame gevallen. Dus in de bovenkaak kan je iets behoudender zijn met antibiotica dan onder.
Oké, fijn.
Ja, dan wat betreft voor de type antibiotica, we hebben het net nogal even gehad over de penicillines als je een infectie hebt. En als je infecties hebt waarbij mensen allergie hebben tegen penicilline, dan is eerst de keus clindamycine, vind ik vaak een prettig middel. En het voordeel van de klinische machine is, en dat is denk ik voor de tandarts om handig te weten, dat gaat zo goed in het bot zitten. Dus klinische machine is een fantastisch middel om een hoge botspiegel te krijgen. Dus bij botaandoeningen of bij botinfecties kan je bij voorkeur klinische machine geven. En dat komt weer even terug. Komen we dan op de bisfosfonaatnecrose, de patiënten met dat soort middelen. Zijn klinische machines eerste keus in mijn geval. En denk ik ook een advies algemeen om die een aantal dagen klinische machine te geven als preventie voor infecties van het bot.
Mooi. Last but not least hebben we nog de parodontopathieën. Waar we ook gebruik maken van antibioticum. Heb je daar nog een...
Ja, dat begreep ik natuurlijk een beetje op het gebied van de parodontologie. Het is wel zo dat antibiotische behandeling een ondersteuning moet zijn voor parodontologische begeleiding. Dat wil zeggen dat het primair dus chirurgische en conservatieve behandeling en begeleiding van die patiënten is. En dat de antibiotica een ondersteunende therapie moeten zijn. Dat moet op het netvlies blijven. Dus ook daar terughoudend zijn in de antibiotica. En het aantal kweken neemt wat af, heb ik begrepen, de laatste jaren. Maar de basiscombi amoxicilline metronidazol, die al heel veel jaren wordt toegepast, die heeft ook in een recente Cochrane-studie nog wel wat gunstige resultaten gegeven. Althans, er zijn ook combinaties die niet zo heel veel hebben opgeleverd. En ik denk als je alle studies ziet dat de amoxicilline-metronidazol-combinatie nog wel steeds één is die veel in de wereld wordt toegepast. En ook in de parodontologie alleen de geïsoleerde metronidazolkuur. Dus ik denk dat die middelen daar nog wel een plek hebben.
Ja, en dat is als laatste toevoeging als we in ieder geval de initiële behandeling van de parodontologie behandeld hebben. En zeker weten dat we daar het maximale in bereikt hebben.
Ja.
Mooi.
Oké, ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben van wat je kan doen en kan zien in de tandheelkunde op het gebied van de antibiotica.
Dankjewel, Robert. Ik denk dat het heel bruikbaar is en dat we het meteen kunnen toepassen als we morgen in de praktijk zitten en jouw verhaal nog in ons hoofd hebben. En hopelijk dat we dan de goede middelen voor kunnen schrijven. We zien, horen jullie graag bij de volgende In en Rond de Mond NWVT-podcast.
Bedankt voor het luisteren naar de In en Rond de Mond NWVT-podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen.
Tot de volgende!